Radio 747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Straks een reportage over de tentoonstelling Tibetaanse kunst in Brussel. Een bezoek aan de Boeddha-beelden in Artis. En de tweede aflevering van de kookrubriek Instructies voor de Kok, die we deze zomer herhalen. Maar eerst boeddhisme in het wereldnieuws. Bij de religieuze topconferentie in Moskou vorige week, georganiseerd door de Russisch-Orthodoxe Kerk, ontbraken de belangrijkste religieuze leiders. Hoewel het begrip tolerantie centraal stond tijdens de conferentie, had de organisatie Paus Benedictus XVI en de Dalai Lama niet uitgenodigd. Voor een bezoek van de paus aan Rusland was volgens een verklaring de tijd nog niet rijp. En druk vanuit China verhinderde de komst van de Dalai Lama. Dat leidde tot een boycot door de boeddhistische delegatie uit de Deelrepubliek Kalmukkië. De Dalai Lama, die op 6 juli zijn 71ste verjaardag vierde, moet het op doktersadvies rustiger aandoen. Hij heeft zijn Europese bezoeken aan Frankrijk, Finland en Spanje deze maand afgezegd. Volgens de woordvoerder van de Dalai Lama is de situatie niet ernstig. Hij had een bijzonder druk schema het afgelopen jaar, met veel reizen. Hij moet gewoon uitrusten. In de Vietnamese stad Ho Chi Minh City vindt deze week een internationaal seminar plaats onder de titel Buddhism in the New Age. Er zijn 60 professoren, dokters en researchers uit 20 verschillende landen uitgenodigd. De secretaris van de wetenschappelijke raad van het Vietnamese Boeddhistisch Instituut, eerwaarde Thich Nhat Hanh Thi, zei dat een van de uitdagingen voor het Vietnamese boeddhisme is hoe te moderniseren zonder de essentie te verliezen. De Schotse zangeres Annie Lennox heeft haar steun toegezegd aan plannen om een boeddhistische tempel en een cultureel centrum op te zetten in Edinburgh. Eind vorig jaar hadden Tibetaanse monniken hun oog laten vallen op een leegstaande Presbyteriaanse kerk in het centrum van de stad. Maar tot nu toe is de aankoop nog niet rond. In een brief schreef Annie Lennox dat een centrum zoals dit, een echt vredescentrum, heel geschikt zou zijn voor Edinburgh. Een stad die gezien wordt als cultureel grensverleggend. Het zou een waardevolle aanwinst zijn voor de lokale gemeenschap. En tot zover het wereldnieuws. In het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel, ook wel het Jubelparkmuseum genoemd, is op dit moment een bijzondere tentoonstelling van Tibetaanse kunst te zien. Naast een selectie van 56 tanka's, rolschilderingen uit de collectie van Léon Verbert, zijn er bronzen beelden en rituele voorwerpen geëxposeerd. Ik sprak met de conservator en samensteller van de tentoonstelling Mirjam Lambrecht in het museum in Brussel. Ik loop nu door de hele stille zaal van het Jubelparkmuseum in Brussel, waar de tentoonstelling Kunst uit Tibet nog tot eind augustus te zien is. Het is vandaag maandag en dan is de tentoonstelling niet open voor het publiek. Het eerste wat opvalt als je de zaal binnenkomt is dat het eigenlijk heel donker is. En ik vraag aan Mirjam Lambrecht, de conservator van dit museum en degene die deze tentoonstelling heeft samengesteld, waarom dat is.
Op die schilderingen mag maar 50 lux. En we hebben dus ook eigenlijk willen de sfeer behouden zoals men in Tibet, zoals de tankas dus met boterlampen verlicht zijn. Dus ik moet zeggen, we hebben ook programma's met kinderen. En het is dus ook wel zo dat waarschijnlijk die sfeer indruk op hen maakt. Als ze hier binnenkomen, zijn ze rustig. Worden ze heel rustig en beginnen ze te fluisteren. En dat vind ik mooi. De bedoeling is om die 200 rolschilderingen, waarvan 3/4 voor het eerst getoond wordt sinds 50 jaar, Die zijn dus nog nooit aan de buitenwereld getoond. Dus het doel was die 200 schilderingen uit de collectie Verbeer in het middelpunt te plaatsen. Want daar zitten echt prachtige stukken bij. En dan hebben we, zijn er in deze collectie van Léon Verbeer ook voorwerpen. Het gros van de voorwerpen komt ook eigenlijk uit zijn verzameling. Dan hebben we eigenlijk bij iedere tanka staat één voorwerp dat men terugvindt op de tanka. Op dus de rolschildering.
En zoals hier bijvoorbeeld, deze eerste waar we nu langs lopen.
Daar hebt u een tanka, dat zijn er twee. Die vormen eigenlijk twee van een reeks die niet meer volledig is. Wij hebben er maar twee uit deze verzameling. Die zijn vrij uitzonderlijk, omdat er gouden hand- en voetdrukken op staan. Die hebben dus een speciale wijding gehad. En er is onderzoek op deze twee, ook met anderen die zich in het buitenland in andere musea bevinden. En de kans is dus groot dat deze reeks door de vijfde Dalai Lama werd besteld. Daar is nog altijd onderzoek over bezig. Die zijn dus heel speciaal, omdat ze ook die gouden hand- en voetdrukken hebben. En daarvoor hebben we dan een beeldje, een brons, in verguld brons, van dus de derde Dalai Lama. Ziet u, en achteraan staat zijn naam erop dat hij afgebeeld is op 42-jarige leeftijd. Dat staat er dus in het Tibetaans opgeschreven.
Hoe oud is dat beeldje?
Dit beeldje is 16-deels, dus heel fijn gemaakt. En met die schaduwwerking geeft dat wel een aparte sfeer.
Wat is eigenlijk de letterlijke vertaling van het woord tanka?
Tanka betekent in het Tibetaans dat wat men ontrolt of oprolt. Want het is uiteindelijk een draagbare schildering, een rolschildering, die men dus gebruikt bij het brengen van eerbetoon of het afsmeken van iets. Dus, en men draagt die mee met zich.
En nu is er voor deze expositie een keuze gemaakt, een selectie gemaakt van 56. Mm-hmm. Waarom deze 56?
Deze 56 zijn gekozen om in zo breed mogelijk overzicht te geven van de collectie in de boeddhistische iconografie. En vandaar, dus de tentoonstelling is onderverdeeld. Je hebt dus de 12 met de reeks dus over de 12 daden en de belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Boeddha. Dat zijn dus deze 12 die u hier in tafelvitrines ziet. En deze reeks is dus volledig. Het is de enige reeks die we volledig hebben. Naar mijn weten is ons museum het enige museum dat over dit thema een volledige reeks bezit. En hier staan we nu voor een van deze tanka. Dat is de laatste in de reeks, dat dus het overlijden of het parinirvana van Boeddha voorstelt, waar we hem in de typische iconografische houding liggend zien afgebeeld, waarbij zijn rechterhand zijn hoofd ondersteunt. Waarbij dus het landschap, de landschapselementen, de rotspartijen, de wolkjes, de dieren die ertussen afgebeeld zijn, eigenlijk het bindingselement vormen tussen de verschillende afzonderlijke tafereeltjes. Want men ziet hier Boeddha die eigenlijk kort voor zijn overlijden, waar hij neemt nog een maaltijd, hij wordt ziek, legt zich neer. Dan heeft men in helemaal centraal dus het overlijden zelf met offergave. Dan nog zijn leerlingen die hem omringen en die heel triestig zijn. De voeten van Boeddha die geëerd worden. En dan ziet u ook een afbeelding waarbij de Boeddha wordt gecremeerd. En daar heeft men een afbeelding waarbij de assen verdeeld wordt over verschillende urnes aan de Malla-koningen dus. En bovenaan heeft men telkens bij iedere tanka de Boeddha van het verleden, heden en toekomst. En iedere tanka is dus nog ingelijst volgens de traditionele manier. En met een voorhang en een lint. En ter gelegenheid van deze tentoonstelling hebben we dus de reeks kunnen restaureren en is ze voor het eerst in haar geheel zichtbaar voor het publiek.
En zijn ze eigenlijk allemaal door dezelfde schilder gemaakt?
Deze reeks moet dus nog veel meer gedetailleerd bestudeerd worden, trouwens de volledige collectie. En het doel was ook deze collectie kenbaar en bestudeerbaar te maken. Want de catalogus is zo uitgegeven dat er een cd bij is met de 200 tanka erop afgebeeld, met telkens een beknopte iconografische analyse, waardoor dus verder onderzoek kan gedaan worden. En het is met een programma waarbij kan ingezoomd worden op de tanka. Want de meeste en vooral deze tanka, de collectie, deze van Léon Verbeer, is vooral afkomstig van Oost-Tibet. En die tankas hebben precies zo een, zoals wij dat noemen, een horror vacui. Dat dus ieder plekje wordt dus opgevuld.
Deze collectie is dus ooit verworven door Léon Verbeer. Wat was dat voor iemand?
Léon Verbeer was de zoon van een Belgisch bankier die economische en diplomatieke studies aanging. En hij was gefascineerd door het Oosten. En toen hij afgestudeerd was, ging hij in China dus op zoek naar werk. Hij is dan daar directeur geworden van een Franco-Belgische maatschappij. En hij heeft gewoond in Beijing, in Tianjin en in Shanghai. Maar hij reisde heel veel en was enorm gefascineerd door dus de Tibetaanse kunst en cultuur. Want bijvoorbeeld in 1908 heeft hij al een fotoreportage gemaakt van het bezoek van de 13e Dalai Lama aan Beijing. En hij is daar blijven wonen tot 1935. Had dus een volledige collectie bijeen. Het jammer is dat we wel bijvoorbeeld de reisroutes van Léon Verbeer tot nu toe niet kennen. De tentoonstelling begint met de vier koningen van de wereldrichtingen, die eigenlijk de wereld beschermen. En dan komt u bij de schrikwekkende godheden. Die worden getoond in het begin, omdat zij eigenlijk, zij zien er zo vreselijk uit om eigenlijk het boeddhistische onderricht te beschermen. Er is een vitrine met muziekinstrumenten gewijd aan de offerande tankas. Dan nog een volgend luik is een grote vitrine gewijd aan de historische Boeddha. En dan als laatste grote vitrine hebt u de historische figuren. Padmasambhava, die vanuit India het boeddhisme naar Tibet bracht. Dan heb je Tsongkhapa, de stichter van de Geelkappenorde.
En wat is uw eigen favoriete stukje?
Deze hier is mijn favoriet. Dat is de historische figuur Marpa. Hij was de leraar van Milarepa. En Milarepa ziet men rondom hem in allerlei heel mooi, fijn geschilderde miniatuurtafereeltjes afgebeeld. En Milarepa is de beroemdste dichter van Tibet die in de 11e eeuw leefde. En het is dus schitterend geschilderd. Heel fijn, heel expressief, maar deze tanka moet ook nog verder bestudeerd worden.
Hij is inderdaad ontzettend vol, hè? Er is geen plekje op het doek waar niks gebeurt.
Maar als je bijvoorbeeld, je ziet, als je van ver, als je de structuur bekijkt van deze tanka, heb je altijd tafereeltjes die eigenlijk enorm mooi in het landschap zijn verwerkt. Heel evenwichtig. En als je iedere tafereeltje neemt, is het een schilderijtje op zich. En dit vind ik zo groot en zo intens. En dan die ene figuur die zo heel Marpa, die zo heel rustig dat allemaal domineert. En dat vind ik wel heel fascinerend, heel mooi.
Ja, want we zien een vliegende Milarepa, ja, en een dansende. Ja. En hier, dit trekt erg de aandacht, ja, deze wit, ja, dit witte tafereel.
Maar dat moet je dan er zijn levensverhalen van Milarepa geschreven. Dus zijn levensverhaal is bijvoorbeeld nog niet tot nu toe toegepast op die schilderij. Dus dat is een ganse wereld die nog kan opengaan voor wie daarop gaat studeren. En dit is hier dan een heel mooi beeldje. Dat dus Milarepa, die dichter, opnieuw afbeeldt. Met dan twee tanka achter hem, die dus Milarepa tonen, eenmaal jong en eenmaal oud, helemaal dus in dezelfde stijl. En u ziet het daar, Milarepa die in de grot zit en hij houdt zijn rechterhand, want zo kan je hem ook steeds herkennen, aan die rechterhand die hij achter zijn oor houdt, zoals zangers om zichzelf beter te kunnen horen als zij zingen. En hij is ook steeds herkenbaar aan zijn wit kleed en de rode meditatiegordel. En u ziet hem telkens afgebeeld in een grot, waarbij demonen zitten rond de grot en die schieten pijlen af die in gelukssymbolen veranderen. En dan als allerlaatste hebben we een tanka. Dat zijn twee tanka die een van de belangrijkste kloosters, namelijk Drepung, voorstelt. Het is deze hier. Dan hebben we ook een tanka die Centraal de Potala, die in Lhasa gelegen is, en de Jokhang, een van de oudste tempels, samen met dan drie kloosters. Dat wordt dus allemaal in een soort vogelperspectief, als ik zo mag zeggen, met allerlei taferelen en figuren rond binnen een landschap. En dan als allerlaatste tanka is er een mandala, die gewijd is aan de god Akshobhya. En de god die in het midden zit is een van de vijf Yina, of een van de Tathagata, dus de belangrijkste, een van de vijf belangrijkste Boeddha's. Deze godheid gaat bij meditatie, gaat u dan beschermen en u geraakt in contact door meditatie met deze godheid.
Nu is deze expositie nog tot 27 augustus te zien. Wat gebeurt er daarna met deze collectie?
Ja, dus de kans is wel dat ze verlengd wordt. Maar dat zullen we wellicht morgen of overmorgen weten. Dus nog eventjes afwachten.
De tentoonstelling Tibetaanse kunst is verlengd tot 19 november. Bij de catalogus is een CD-ROM uitgebracht waarop alle 200 tanka's uit de collectie gedetailleerd bekeken kunnen worden. U vindt het museum aan het Jubelpark nummer 10 in Brussel en het is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10 tot 5 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het museum www.kmkg.be. De Amsterdamse dierentuin Artis bezit naast een grote collectie apen, giraffen, fazanten en andere diersoorten ook twee meer dan levensgrote Boeddha-beelden. Een Boeddha en een Bodhisattva om precies te zijn. Ze komen uit Japan en stranden eind 19e eeuw in Artis. Professor Matti Forrer, als conservator Japanse kunst verbonden aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden, ging mee naar de dierentuin om een toelichting te geven op de achtergrond van de beelden. Maar eerst moesten de heer Forrer en radiomaker Agnes Sommer dwars door Artis op zoek naar mevrouw Henriette Plantinga, de historica van Artis. Zij weet hoe de beelden daar verzeild raakten.
We lopen nu door Artis, op weg naar mevrouw Plantinga die ons gaat vertellen van de Boeddha-beelden. Ons, dat is professor Matti Forrer van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. En mevrouw Plantinga is Henriette Plantinga, archivaris van Artis. En hier is de apenrots. Het stinkt.
Zeker.
We gaan langs de kleine zoogdieren dus. En langs vele soorten van beelden. Maar geen Boeddha-beelden. Hier ook een beeldig beeld. Van Westerman staat erop.
Oh, dat is natuurlijk Westerman, de directeur van de dierentuin.
Ja, dat was de schoonvader van de meneer die de Boeddha's hier bezorgd heeft.
Precies, dat moet hem zijn. Ah, hier komen volgens mij apen.
En dan zijn we goed?
Nou nee, we moeten wolven hebben natuurlijk. Oh nee, olifanten. Ja.
Ja, we hebben toch de toeristische route genomen. We moesten eigenlijk gewoon rechtdoor en dan kwamen we vanzelf bij het gebouw de volharding.
Nou, hier is een aangegeven.
Hier zijn gieren, volgens mij.
Hier staat een van de Boeddha-beelden. Ja, dit is...
ja, hier is een Boeddha-beeld. Dit is volgens mij Jizo.
Ja, dit is Jizo. Die zijn staf helaas moet ontberen. Die heeft een vrijpostige bezoeker meegenomen, kennelijk. Nou, daar gaan we
straks eventjes, hier springen we over de heg heen. Ja. Maar eerst moeten we toestemming daarvoor hebben van mevrouw Plantinga.
Ja, we gaan toch op zoek naar mevrouw Plantinga in de buurt van de roofvogels en de wolven.
Ja, nou, dit lijken op meeuwen. Dit zijn helemaal geen roofvogels.
En dan moeten we hier om dit gebouw binnen... En dan is daar een deur wat ons dan toegang geeft tot het kantoor van mevrouw Plantinga.
Gebouw de Volharding, Zoologische Dienst, Beplantingen, Technische Dienst, Educatieve Dienst, Tijdschrift en Artis Ateliers. Nou, laten we maar eens naar binnen gaan, als dat kan. Bellen. De deur is dicht.
Plantinga, 424 is het toestel. Ja, met mevrouw Plantinga. Ja, Matti Forrer en mevrouw Sommers. Wij staan bij de ingang van het gebouw de Volharding. Oké, wij wachten op een brom en dan de deur snel open doen. Ja, nu de deur. Nou, nee, dat lukt. Ik noem het niet een brom. Ja, een piep is het meer. Oké, op dat moment moeten we de deur proberen open te doen.
De deur is open.
Een
beetje oud gebouw met een oude trap, helemaal bewerkte leuning.
Bovenaan de trap van mevrouw Plantinga.
We staan nu voor het Boeddha-beeld met een vijver ervoor. En een hoop kroos daarin. Nu is het de bedoeling dat professor Matti Forrer de inscripties gaat lezen. En daarvoor moeten nog wat toeren verricht worden. Henriette Plantinga, de historica van Artis. Wat voor toeren moet hiervoor verricht worden?
Nou, wat er vooral moet gebeuren is dat hij zich moet banen door de heggen, de ligusters die nogal prikken hier. En over de steentjes. Maar dan kan je er even... omheen lopen en dan is daarachter ook weer allerhande stekelige planten. Dus het is lijden, de wetenschap. Maar...
de Boeddha verlost ons van alle lijden. Dus geen zorg.
Zijn we klaar om over het hek te klimmen?
Ja.
Volgens mij wel, hè? Ja.
Ja, want de inscripties, dat geeft ook iets weer van de achtergrond van deze Boeddha
Dat hopen we dus aan te treffen. Inderdaad, een descriptie waarschijnlijk op de lotusbladeren. Waarbij dus ja, vermelding is van wanneer die in welke tempel door wie is ingewijd. Eventueel zo mogelijk wie hem heeft gemaakt. En wat er eigenlijk vrijwel altijd te vinden is, als het inderdaad is vastgelegd, de namen van alle donateurs die een geldelijke bijdrage hebben geleverd om het gieten van zo'n grote Boeddha mogelijk te maken.
Goed, dan gaan we daar naar kijken en daarna horen we van mevrouw Plantinga hoe die hier gekomen is.
Ja, oké. Okay.
We gaan klimmen. Hier moeten we een hekje over, de struiken in, langs de vijver, over het grind. En hier is die dan. En nu, naar achter? Het hele
nou,
rondje
even.
Dat
we eerst eventjes toch de Boeddha wel even moeten groeten en dan even een beetje schoonmaken. Dat lijkt me toch op zijn minst gepast. Om een beeld van de Boeddha te benaderen en aan te raken zonder even gewoon mijn respect getoond te hebben, dat vind ik toch te ver gaan.
Dus, hij is ook wel erg groot. Hoe lang is die? Ik bedoel, hoe groot is die?
Alles bij elkaar genomen.
Ja, want we zitten hier zo naar boven te kijken naar.
Ik heb hier alleen zonder mandala, maar dat is 1,53 meter.
1,53 meter.
Ja, dat is dan vanaf de onderkant van het kleed.
Vanaf zijn lotus
tot en met waarschijnlijk het hoofddeksel. En dan komt er nog bij.
Maar wij moeten nu echt naar boven kijken, zo'n 2,5 meter denk ik.
Ja, zo hoort het ook. Nee, dat
nou,
is heel mooi.
Groet hem even.
Ja, ga ik doen.
Er wordt een buiging gemaakt met gevouwen handen en waarschijnlijk zachtjes iets gemompeld ook.
Nee, daar mompel ik niet bij. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen op zo'n moment. Naalden en.
Het is een beetje opgeruimd hier. Heeft u uw schoonmaakwoede enigszins uitgeleefd?
Ja, het is redelijk verbeterd, vind ik zo.
We gaan nu de struiken in naar de achterkant van het beeld. Want daar bevindt zich de inscriptie. Hier is de inscriptie op de achterste 2, 3 lotusbladen. Hier is er nog 1, hier begint hij. Oh, hier is nog meer.
4.
Nou, er valt. Oh, en nog 1 hier. Er valt hier heel wat te lezen. Hoe lang bent u daarmee zoet?
5 inderdaad. Als je weet wat je zoekt, dan hoef je het helemaal niet allemaal te lezen. Want dan weet je gewoon in één oogomslag, daar staat dit en dit en dit. Dus dan hoef je het verder niet te lezen, tenzij je het echt inderdaad allemaal tot in alle details wil weten. Dit is gewoon gericht zoeken naar de informatie die we nodig hebben. Even snel scannen tot we ergens bij een datum zijn. Nou, dit zijn allemaal mensen die vermeld staan met hun naam en hun woonplaats. Dus die hebben geld gegeven. Dat wordt hier vervolgd met een hele groep mensen uit Tomimura.
Meneer Forrest zit hier een beetje half gehurkt.
En dat gaat dan zijn we aan het eind van het tweede blad gekomen. En nog steeds alleen maar namen.
Dat zijn allemaal schenkers?
Dat zijn allemaal mensen, donateurs, die dus geld bij elkaar gebracht hebben om deze beelden te laten gieten.
Was het nou een fortuin waard, zo'n beeld?
Nou, het kost een fortuin. Ja. Want je hebt toch inderdaad, je hebt de mallen nodig. Inderdaad, het materiaal om het van te gieten. En ja, metalen zijn gewoon duur. Zijn toch grondstoffen. Je moet ze van de juiste legering hebben. En je moet ze inderdaad een stel bronsgieters hebben die weten wat ze doen. En die daar een beeld uit kunnen gieten wat het gewoon eeuwen uithoudt. Nou, hier staat inderdaad op het middelste blad van de 5... helemaal recht achterop. Dus inderdaad, op de Boeddha staat een datum. Kyoho Kyunen. 9e jaar van de Kyoho-periode. Die begint in 1716. En dan tellen we er 8 bij op. En dan komen we uit in 1724. En hier staat dan een naam van de gieter uit Shimosa-provincie. En dat is Kimura Kichibe. En dan in het assistenten in Edo, Kanda. Dat is een district in de hoofdstad Edo, tegenwoordig Tokio. Kawase Yobe, Shiraishi Hachiemon en Kobayashi Tadaemon.
En wie zijn dat allemaal?
Dat zijn dus de assistenten uit Edo, de hoofdstad, die de hoofdgieter, die Kimera Kitsibe, hebben bijgestaan. Ja, dan hebben we hier de Unryu-san, Kinshu Shoji, dat is de naam van de tempel. De tempel, de Kinshu Shoji tempel in Unryu-san. Yugen.
Ja, dan, moeilijk leesbaar?
Ja, dan wordt het ingewikkelder. Maar dat is de naam van de priester die hem dan heeft ingewijd natuurlijk. Ja, en dan komen eigenlijk de initiatiefnemers. Dat zijn dus de initiatiefnemers tot het maken van, of het doen maken van deze zittende Boeddha van de wijsheid. Goed, en dan zou het hier verder gaan. Inderdaad, met weer namen van donateurs die het geld beschikbaar hebben gemaakt. 1724.
Er wordt nog even geveegd.
Ja.
We moeten dan nog even naar de Bodhisattva.
Ja.
We staan hier nu voor het andere beeld.
In de volksmond van Artus, de dikke Boeddha.
Ja. Nou, de dikke Boeddha is eigenlijk helemaal geen Boeddha, hè?
Nee, dit is geen Boeddha-figuur. Dit is de Jizo Bosatz.
Vertaal dat even.
Ja, de Bodhisattva. Jizo en Bodhisattva's is een groep. Figuren die zo deugdzaam geleefd hebben dat zij inderdaad na een hele lange cyclus van wedergeboortes uiteindelijk, zeg maar, het boeddhaschap als laatste stadium bereikt zouden kunnen hebben, waren het niet dat zij uit compassie met ons die dat nog niet hebben bereikt de voorkeur geven nog even op deze aarde te blijven om ons nog bij te staan om ook het boeddhaschap te bereiken. Dus en Jizo Bosatsu is...
Taaltje van opoffering.
Ja, ja. Ja, of oneerbiedig vasthouden wat je hebt. Je weet niet wat het boeddhaschap inhoudt. En dit weet je in ieder geval. Ja. Dus dan hou je het tastbare wat je bereikt hebt en wat je weet en kent, hou je je vast. Het kan ook een overweging zijn.
Deze heeft lege handen.
Ja, dat is heel jammerlijk. Natuurlijk, in de linkerhand zit hij dus op zijn knie rust. Daar moet hij eigenlijk een tamma, een juweel, vasthouden. En in de rechterhand, die dus zo, ja, helemaal... Ja,
Een beetje omhoog gehouden wordt, ja, met waar een glas in zou kunnen passen.
Ja, ja, een flinke roemer zou erin passen. Maar daar hoort dus de grote staf met rinkelbellen hoort daarin.
De bedelstaf.
De bedelstaf.
Overigens is dit ook weer een mega groot beeld. Hè? Het formaat, staat dat ook ergens beschreven?
Oh, ik zou even kijken. 1,75
ook. 1,75 zonder mandala. Hoort deze eigenlijk ook een lotustroon te hebben?
Ja, zeker. Dat zou toch een heel normaal complementair element zijn. Ja.
Met de inscripties daarin?
Ja, ja, ja. Met de feiten van de datum wanneer die ingewijde ze weer hem gemaakt heeft. Hij heeft vroeger, dat is wel interessant, dus wel op een plek gestaan waar de hand die de staf vasthoudt dus ontzettend veel is aangeraakt. Je ziet daar dus gewoon toch inderdaad de aanraking van... Ja.
Hoe ziet u dat?
Ja, dat is een soort natuurlijke slijtage, ook op de rechtervoet. He, is dat de rechtervoet? Even denken.
Ja, hij zit in de lotushouders, dus dan moeten we even bekijken welke voet dat nu is.
Natuurlijk, het is de linkervoet. Het is de linkervoet die op zijn rechterknie ligt.
Juist.
Ja, ja, ja.
En die is ook afgesleten.
Ja, ja, die is ook door regelmatige aanraking door gelovigen wel inderdaad natuurlijk versleten. Hij is dan niet alleen maar de functie van een van de bodhisattva's die... Ja, onze stervelingen nog helpt op de weg naar het bereiken van het boeddhaschap. Hij heeft ook een populaire functie in het leven, in de maatschappij gekregen. Hij is een beschermheilige van reizigers en van kleine kinderen. En je ziet hem ook daarom vaak langs de weg in kleine nissen staan. En voor de mensen die dus een reis gaan maken, die groeten even, die bidden even tot Jizo. En vragen dan om een voorspoedige, veilige reis en veilige terugkeer. En voor kinderen is het ook een zeer populaire beschermgod.
Kan je zien dat dit deze specifieke bodhisattva is? Heeft die kenmerken?
Deze heeft dus niet die krulletjes die de Boeddha altijd heeft. En hij heeft natuurlijk, zoals alle wijze mensen die dus ook door hun wijsheid en deugdzaamheid en goed gedrag, ja, daar rekken je oorlellen van uit. Of in ieder geval, lange oorlellen zijn een teken van deugdzaamheid. Dus dat soort kenmerken krijgt hij mee. De mond is heel anders dan bij de Boeddha, natuurlijk. Hè? Dit is een mond die iets meer getuid is en niet meer dat hele verstilde, verstrakte, een vage glimlach. En ook dat snorretje wat de echte Boeddha heeft natuurlijk, wat natuurlijk Indiase mode is, dat gaat terug op de historische Boeddha. Ja, dat vind je dus hier bij hem ook niet terug. En ja, de Boeddha is niet iemand die ooit zijn hand zo hoeft te houden, want die hoeft niks vast te houden. En de Jizo Bosatsu houdt in deze hand een staf. En dat is dus ook gewoon omdat hij zelf dus ook, ja, als bedelmonnik door het land reist. Ja.
Mag ik van u nog even het verhaal hoe die beelden hier gekomen zijn?
Ja, gekomen zijn. Nou, er was een man, een kapitein, een Noordhoekhecht. Dat is een schoonzoon geweest van onze directeur en oprichter. En die woonde een belangrijk deel van zijn bestaan in Japan. En die stuurde af en toe geschenken naar Artis. Daar zat zijn schoonvader. En we hadden natuurlijk die etnografische museum, dat langzaam maar zeker steeds groter werd. En een van die zendingen is dan volgens onze overtuiging, in een jaarboekje uit 1873 staat het vermeld, twee bronzen Boeddha-figuren, iets van die orde, zijn naar Artis gestuurd. En daarvan nemen wij aan dat het deze twee zijn. Terwijl we nog nooit dat helemaal volstrekt hebben kunnen bewijzen. Want we hebben er nooit specifieke correspondentie of bedankbrief of wat dan ook over gevonden. Het was niet helemaal cadeau. Er werd ook voor betaald door Artis. 400 gulden in 1803 of 1874. En toen hebben ze dus verschillende plaatsen in de tuin bezet.
Intussen heeft meneer Mattie Forrer ook dit beeld even afgestoft. Nog iets gevonden aan de achterkant?
Spinnenweb. Het is een overigens ook, ja, net als bij toch de echte Boeddha, is ook de Bosatsu. Qua afwerking, gietwerk. Ja, en zie je hier ook gewoon aan hoe de plooien vallen, hoe de kraag gewoon, ja, fraai opstaat. Kwalitatief heel goed werk. En ik denk ook inderdaad zeker een 18e eeuwse bodhisattva.
Maar geen is niets wat hen verbindt verder, hè, zou je denken. Ze zijn allebei hier en zijn allebei, maar het is niet iets waardoor je zegt, ja, die vind je vaker in de buurt, de een van de ander.
Nou, de oorsprong, hè, dat geldt zowel voor de beelden hier in Artis als ook de beelden, vrij grote beeldengroep, boeddhistische beeldengroep, bij ons in het museum. Die zijn verworven in hier Artis 1873, bij ons in het museum 1883. In die tijd gold in Japan dat na de restauratie van de Meiji, waarbij de keizer uit Kyoto weer naar Edo kwam en toen Edo omdoopte tot het huidige Tokio, daaraan vooraf gegaan was een grote strijd tegen buitenlandse invloed. Toen Japan in 1854 door de Amerikanen voor buitenlandse schepen werd geopend, een aantal handelssteden, havensteden werden opengesteld voor Amerikaanse schepen, viel dat ongelukkigerwijze samen met een aantal misoogsten, een cholera-epidemie, een tyfoon, weet ik veel wat allemaal. En alle ellende wordt afgeschoven op de buitenlanders. En ook dus het terughalen, restaureren van de keizer in zijn traditionele macht is eigenlijk een teruggaan naar het oude Japan, het zuivere Japan, zoals het vroeger altijd in Japan was. En daarbij paste eigenlijk een zeer anti-buitenlanders beweging, maar ook alle kenmerken daarvan. En daar hoorde het boeddhisme als een buitenlandse godsdienst ook bij. Dus in die tijd, de Meiji-periode, jaar 1870, 1880, zijn heel veel boeddhistische tempels zijn ontmanteld. En de beelden daarvan hebben hun weg naar Europa en Amerika gevonden. Dus wat dat betreft is het een heel duidelijk iets wat in een tijdsgeest in Japan past.
Dus het was niet een soort van mode hier?
Nee, het is gewoon, dat valt binnen zeg maar het fenomeen de kunsthandel. En dat is net zoals iedere handel afhankelijk van vraag en aanbod. Opeens was er het aanbod, dus was er ook de vraag. En vandaar dat mensen daarin in meelopen. En dat ook de kapitein in Yokohama zijn kans zag. Misschien uit een plaatselijke tempel die werd afgebroken. Er maakten toen allerlei tempels maakten ruimte voor hotels en douanekantoren. Ja, ja, natuurlijk. Ja, je moet praktisch omgaan met de veranderingen.
Zou je nu dan weten hoeveel die op het ogenblik waard is? Deze, laten we zeggen, deze bodhisattva.
Er wordt diep nagedacht.
Ja, ja. Nou, ja, de eerste gewetensvraag is natuurlijk dat ik als conservator van een Rijksmuseum mag ik geen taxaties doen. Maar stel dat de vraag hypothetisch gesteld is in het geval van een bruiklenaanvraag. Wat zou dan bijvoorbeeld een verzekeringswaarde moeten zijn? Dan denk ik toch dat je de lotusstroom ontbreekt. De conditie is algemeen goed. Het is een beeld van forse afmetingen, 18e eeuw. De ornamenten ontbreken, maar ik zou dan toch voor, gaan we op €350.000 zit de verzekeringswaarde. Ja.
U luisterde naar een reportage van Agnes Sommer. En dan nu de herhaling van het tweede deel van onze kookrubriek Instructies voor de Kok. Met daarin vandaag de aflevering Tofu heeft geen ego. Tenzo Willem legt uit waarom tofu het ideale zen-ingrediënt is en bereidt een heerlijk recept voor een groente-tofu-mix.
Instructies voor de Kok. Vandaag gaan we maken een klassieke zen-groente-tofu-mix. Dat is echt een succesnummer aller tijden. Eén stronkje broccoli hebben we nodig. Dat maken we in kleine roosjes. Een dikke winterwortel geschild en schuin gesneden. Hè? Mooie schuine ovaaltjes. Ongeveer 0,5 centimeter dik. Een stukje verse gember, dan in kleine stukjes gehakt. Niet al te fijn. Gewoon een stukje bijten is ook best lekker. Een onsje tauge, goed gewassen. 2 teentjes knoflook. Wat geweekte hijiki. Hijiki, dat is een soort zeewier, een kleine dunne stengeltje zeewier. Eventueel wat stukjes shiitake of andere Nederlandse paddenstoelen kan hartstikke goed ook.
Ben jij de boodschappenlijst?
Tofu, tamari en of shoyu. Kijk wat het verschil ook is wat ze hebben.
Kom, we gaan op zoek.
Oké, natuurwinkel.
Ze hebben zelfs biologische gember.
Het ziet er goed uit. Allemaal niet, geen wortels met gaten erin. Het ziet er allemaal hartstikke goed uit. We gaan tofu zoeken. Tofu, tofu, tofu. Hier hebben we tofu klassiek. Bio tofu. En je hebt tegenwoordig een hele reeks van tofu producten. Hè? Bijvoorbeeld hier tofu met tuinkruiden. Tofu met tamari, zelfs al voorgeweekt. Het scheelt hier weer tamari kopen. Oh, daar moesten we ook nog naar kijken. In de flessen tamari. Hey, en er staan ook allerlei tofu spreads voor op brood, hè? Ja, tofutti, kijk. Dat is lekker, joh. Het is natuurlijk een Amerikaans alternatief voor cream cheese. Het is lang niet zo vet en het is glutenvrij en dairy-free, ja, als je het wil. Maar het smaakt ook ontzettend lekker.
Het heet creamy smooth. En het is dus tofu eigenlijk.
Het is tofu, ja. Het is echt een romig gemaakte tofu. Kijk, deze is met herbs en chives. Het is allemaal heel Amerikaans natuurlijk. Amerika zonder cream cheese en bagels, dat kan je je niet meer voorstellen. Maar Dit is een heel goed alternatief voor cream cheese.
Nou, dan hebben we alles, hè, Wille?
Ja, we hebben alles.
Nou, dan gaan we maar eens aan de slag.
Nu gaan we koken, nu begint het pas.
Wat ga je doen met de tofu? Want hoe krijg je tofu nou echt lekker? Vraag ik mij altijd af.
Ik denk dat je, zeker voor tofu moet je een smaak ontwikkelen. Sommige mensen die aan de smaak van tofu gewend zijn en het kunnen waarderen, die kunnen dus hele verse tofu, zoals deze. Tofu is een hele goede bron van vegetarische proteïne. Als je dat kan waarderen, kan je dat zo eten. Met daaroverheen een beetje heerlijke tamari en dat met stokjes eten. Is een delicatesse. Ik vind het ook heel lekker. Ik ga hem vandaag bakken. Dus in een beetje olijf en sesamolie samen. Hij zit altijd in een beetje zout water. En dat houdt hem goed. Dat moeten we eerst even uit laten lekken. In stukjes snijden. En dan marineren. Ja, zullen we dat eens doen?
Er zijn vrij grote stukken, hè, die je ervan snijdt.
Ja, maar goed. Je kan ze op alle maten snijden natuurlijk. Dit is een bite size. Hier kan je je stokje mooi omheen pakken.
Dus deze ga je nu marineren?
Ja, gaan we marineren. Even een schaaltje zoeken.
Moet je dat lang van tevoren doen trouwens, dat marineren?
Nee, ik zou een half uurtje. Kan eigenlijk al zelfs een kwartiertje. Sojasaus voor alles, hè. Dat is toch zo lekker.
En een beetje olie, zag ik. Dat je erin
ja,
hebt.
Een klein beetje olie. Een beetje currypoeder. En dan even voorzichtig even omroeren. Laten we het even een half uurtje staan.
Wacht even hoor, je hebt nu een zakje in je hand en daarin zit een soort zwarte sliertjes.
Draadjes, ja. Draadjes, dat zijn ijiki. Zeewier. Japanners eten heel veel zeewier. Ze eten het omdat het lekker is en omdat het heel gezond is.
Ja, het is heel hard.
Ja, ik ga eens weken. Die moet geweekt worden, anders heb je er niet veel aan. En ik week hem in een beetje tamari, een beetje sojasaus. En warm water. Kijk, dit moet een half uurtje weken, want anders is het veel te hard om te eten. Zie je? Nou, in zeewier zit dus heel veel jodium. En we hebben niet veel voedsel waar het in zit. Japanners hebben de hoogste leeftijdsverwachting in de hele wereld. Misschien omdat ze veel vissen en zeewier eten. Je zal het zien als het straks geweekt is en ietsje gestoofd. En dan door de groente met zo'n draadje hier en daar.
Je gaat het nu door de groente tofu mix mengen. Ja. Maar waar kan je het nog meer in gebruiken?
Nou, als het een beetje fijn kneept. Maar dan kan het ook heel mooi in de miso-soep. Kijk, het ziet er al heel anders uit dan die witte, wekige tofu die je er straks zag. Hè? En ik heb dus zonder boter dit, of zonder vetolie, in een anti-aanbaklaag. Omdat die toch al een beetje gemarineerd was. Zacht vuur, die een leuk kleurtje krijgt, en begint te geuren.
Hij is lekker bruin.
Ja. Voilà. Kijk, ik heb een stoompannetje met onderin genoeg water dat hij niet droog kookt. Heb ik eerst de wortel. De wortel duurt namelijk iets langer als de broccoli, hè. Met de hijiki, die ook even flink warm en doorgestoomd kan worden. Dan na 5 minuten, want dit gaat allemaal heel snel stomen, doe ik deze tweede laag. Dat zit dus in shiitake en broccoli, roosjes. Hè? Je hoeft er geen zout op te gooien, want later gaat er nog die tofu mengsel die al gemarineerd is in de sojasaus. Hè?
En dan op het laatste, dan is straks is het allemaal gestoomd.
Dan gaan we het goed mengen met het mengsel van de tofu, waar ik een uitje, gember en knoflook doorgedaan heb.
Kijk, nu, dit is het moment supreme. Nu, ja, nu is alles klaar.
Alles klaar, goed gestoomd. Niet te gaar, dit is echt heel, heel mooi. En nu gaat het mix. Dus ik wil het niet overmixen. Een beetje los door elkaar maken. Deze zijn lekker warm.
Mooi, al die kleuren bij elkaar.
Ja, mooi hè? Het ziet er toch...
Het groen van die broccoli en oranje wortels. En ja, die goudbruine tofu'tjes.
Ja. Oké, okay. Brengen we deze naar binnen.
Okay. Aan tafel zitten leden van de Parijse Dana Sangha. Michel, Mirjam en zen-lerares Geno Roshi.
Vous connaissez Anaïs Nin? She used to eat roquefort at night just to have dreams. It works.
But is tofu also good for your dreams?
I'm not sure. Tofu was good for in the monasteries. Apparently they gave it to the monks who were celibate, so the hormones would be stay calm.
Tofu is goed om je hormonen te kalmeren.
Well, if you're celibate.
Oh, yeah. It's
a bit complicated. You know, Tengle Sensei used to say that tofu has no ego. Tofu is totally blank, no ego. Well, we and you can take any taste that you want to give it. Voilà.
Tofu heeft geen ego. Je kan er alles aan toevoegen en het neemt de smaak aan. In de traditionele Chinese keuken en ook in de macrobiotiek is het heel belangrijk dat er een harmonie is van smaken. En ze hebben daar de vijf smaken voor. Bitter, zuur, zoet, pittig en zout. Eigenlijk in elk gerecht moet daar iets van voorkomen, of in ieder geval in elke maaltijd. De Japanners hebben er nog eentje bij verzonnen, of laat ik zeggen de Japanners. In Zen is er nog eentje bijgekomen. En dat is namelijk de smaak van niks. De smaak van niks, de smaak van Zen.
De recepten uit deze serie Instructies voor de Kok kunt u terugvinden op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. En kijkt u dan op de pagina van de radio-uitzending van vandaag.
Thank you.
En dan gaan we nu verder met onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Vanaf morgen tot en met zaterdag is er bij Suirenji de jaarlijkse Obon of dodenherdenking. Suirenji is gevestigd aan de Hoge Woerd 162 in Leiden. Voor meer informatie kunt u bellen met 071 512 0051. De Burmeese monnik U Nandamala geeft een serie lezingen in het Theosofisch Centrum te Naarden. De eerste lezing is op vrijdag 14 juli en daarin geeft de monnik een algemene inleiding in de Abhidhamma. Op zaterdag 15 juli gaat het over de leerreden van de Boeddha over de Vipassana-meditatie. Op zondag 16 juli over juist zien en op dinsdag 18 juli over wat de Boeddha onderwees over andere religies. De lezingen beginnen om 7 uur 's avonds en duren 2 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting Sanghamitta. Telefoonnummer 020 626 4984. Op vrijdag 14 juli geeft Dzogchen Rinpoche een lezing over omgaan met verandering op de Vrije School De IJssel in Zutphen. De lezing begint om 19:30. Dezelfde lezing geeft hij op zaterdag 15 juli in de Obrechtkerk aan de Jacob Obrechtstraat 30 in Amsterdam. En daar begint de lezing om 16:30 middags. Op zondag 16 juli is er in de Chinese Hehua-tempel aan de Zeedijk in Amsterdam een meditatiedienst. Deze begint om 22:30 ochtends en is voor iedereen toegankelijk. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Agnes Sommer, Pamela Koevoets en Marloes Lazaal. Presentatie Marloes Lazaal, techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Eindredactie Don Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg een reportage over het Vlaamse stiltecentrum Waarbeke. Volgende week woensdag in Reflecties een kinderretraite in de Noorderpoort, een gesprek met bisschop Muskens die zich onlangs opmerkelijk uitliet over het boeddhisme en een nieuw verhaal van Pamela Koevoets. Graag tot dan.
Het is fijn.